Thank you. Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee van der Zwan. Vanavond na de dienst is er het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Op oudejaarsavond, dinsdag aanstaande, is er 's avonds om 19:30 de oudejaarsdienst hier in de kerk. We nodigen een ieder van harte uit om als gemeente op deze laatste avond van het jaar samen te zijn onder de prediking van het woord. Op nieuwjaarsdag begint de dienst 's morgens niet om 10:00, maar zoals gebruikelijk op nieuwjaarsdag om 22:30. Na afloop is er dan gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade. Op donderdag 2 januari is er weer het stadsgebed in de basiliek, aanvang 7:15. Op zaterdag 4 januari organiseert de concertcommissie een nieuwjaarsconcert, dit jaar met als thema Psalmen door de eeuwen heen. Zie ook de weekbrief en de shalom. Aanvang 8:00. De nieuwjaarsreceptie van de JV 16+ is op zondagavond 5 januari om 7:45 in het kruispunt. Voor de laatste mededeling verzoeken wij u voor zover mogelijk te gaan staan. In de vroege morgen van dinsdag 24 december is op haar kamer in Ewoud overleden mevrouw Neeltje Blom de Wit. Zij werd 97 jaar. We condoleren haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen met dit verlies. De overlente maandagmorgen 30 december is er om 11:00 een dankdienst voor haar leven in het kruispunt. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 22:30 gelegenheid tot afscheid nemen. Aansluitend aan de dienst wordt mevrouw Blom naar haar laatste rustplaats gebracht op de naastgelegen begraafplaats Eiteren. We bidden de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, de troost en de kracht van de Heere toe en gedenken hen in de voorbeden. Tijdens een minuut stilte herdenken we mevrouw Blom en daarna zingen we op verzoek van de familie Psalm 27, vers 5 en 7. Per abuis staat 25 op het bord, maar dat is dus 27, vers 5 en 7. Vers 7 is met name de psalm waar het om gaat ook in deze herdenking, waarin staat: zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Na het zingen van Psalm 27, vers 5 en 7, is er gelegenheid om zelf in stil gebed een zegen te vragen voor deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, vanmorgen willen we stilstaan bij het thema licht in het duister, licht in de duisternis. Christus is natuurlijk het licht in de duisternis. En daarom willen we ook nu zingen van Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89 gaan we samen zingen, vers 7 en vers 8.
Thank you.
gaan nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12. En we zingen volgens van Psalm 18, het achtste vers. Psalm 18, vers 8. Waar staat dat de Heere goed is voor degene die goede tieren handelen, die in liefde handelen en oprecht zijn. Alleen degene die dat niet doen, daartegen vertoont de Heere zich een strijder. En tegelijkertijd spreekt het lied ook over de verlossing. En aan het einde, de laatste regel is de ene laatste regel is: door u, o Heer, geef mijn lamp haar licht. Mijn God, verdrijf de nacht uit mijn gezicht. Psalm 18, vers 8. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, apart zet voor God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de geboden samen toen hij zei dat het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Ja, heren, wie hoog zijn in hun eigen ogen. Wie denken dat zij boven alles en iedereen verheven zijn. Ja, zelfs boven u. Die worden terneergeworpen. Maar degene die zich klein maken voor u. Die erkennen dat u God bent. Die erkennen dat u, o Heer Jezus, de Zoon van God bent. Ja, en zich zo door aan u overgeven en u door u laten leiden. O God, voor hen zult u een licht zijn. U zult de nacht verdrijven uit hun gezicht. De nacht ook van zonde en van ongerechtigheid. Heer, u wilt die wegdoen, wegnemen, als wij tot u komen. Moede, schuldig, arm en naakt, tot u die God die zalig maakt. Heren, wij danken u dat wij zo tot u mogen komen. En tegelijkertijd, och heren, wat is er ook in onszelf toch vaak nog zoveel hoogmoed. Wat kunnen we soms ook zo geveinsd zijn in onze nederigheid. Daarom, o God, willen we ook dat voor u belijden. Heren, ja, uiteindelijk is er niets uit ons wat ons zalig maakt. O Heren, kunnen wij onszelf nooit, ja, rein maken voor u. Maar hebben we het van u nodig dat u ons rein maakt. Dat u ons reinigt van alle ongerechtigheid. En dat u met uw licht van vergeving, van verzoening, van reiniging, van verlossing uit de duisternis in ons hart moet schijnen, in ons leven moet schijnen. En zo bidden we u ook dat u met uw licht wilt schijnen in ons leven. Licht van vergeving en van verzoening. Licht ook van leiding in dit leven. Elke dag weer. En ook vanmorgen willen we dat in het bijzonder vragen, als wij samen gaan luisteren naar uw woord. Bidden wij u om de verlichting met de Heilige Geest in de opening van uw woorden, zodat uw woord ook, Heren, ons mag raken, het in ons hart mag neerdalen. Wij bidden u zo, Heren, dat u met uw licht zult schijnen in deze dienst, als we hier zijn samengekomen in de kerk, maar ook als we meeluisteren of meekijken via kerktelefoon of internet. Heer, wij zien zo naar u uit en verlangen ernaar dat u met uw lieflijk licht, Heren, het lieflijk licht van uw aanschijn over ons doet dagen. Opdat we ons in u mogen verheugen en we ons over u mogen verbazen en verwonderen. Heren, we met blijdschap van hier mogen gaan en u groot mogen maken in ons hart en met heel ons leven. Heer, wil zo zelf met uw licht in onze duisternis schijnen. We zien er naar uit, we verlangen ernaar. We verwachten het van u, Heren, niet omdat we dat verdiend hebben, maar omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het niet te min vond, voor wie u het niet te min vond, dat hij neerdaalde in deze wereld, mens geworden is en zelfs geboren is, in een stal gelegd is, in een kribbe, en zo gelijk is geworden aan de allerarmste kinderen in deze wereld. Hij werd arm om ons rijk te maken. O God, in dat geloof bidden we u om uw ontferming en vragen we u of u ons horen zult. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is uit de profetie Micha. En we lezen daaruit het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 3, Micha 5, vers 1 tot 3. En vervolgens lezen we uit het evangelie naar Matthäus, het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 12. Dus eerst Micha 5, vers 1 tot 3 en daarna Matthäus 2, vers 1 tot en met 12. Micha 5, vers 1 tot en met 3. En u, Bethlehem, Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprong zij van oudsher, van eeuwige dagen af. Zijn oorsprongen zijn van oudsher van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. En dan lezen we uit Matteüs 2. De verzen 1 tot en met 12. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hen nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meisjes, sinds wij in IJsselstein wonen, wonen we er heel dichtbij. Voorheen zag ik hem alleen op een afstand als ik uit Den Haag kwam, als we uit de richting van Den Haag kwamen rijden. En ook in Westbroek kon je hem in de verte zien staan. Maar nu zie ik hem elke dag heel dichtbij, hoog boven de huizen uitsteken. Althans, als het niet al te vochtig weer is, zoals deze dagen. En natuurlijk heb ik het over de grootste kerstboom van de wereld. De zendmast die verlicht is met heel veel lampen. En misschien zie jij hem ook wel vanuit je slaapkamer, vanuit het raam van jouw kamer. Ik weet in ieder geval zeker dat dit voor één jongere uit de gemeente wel zo is. De grootste kerstboom van de wereld. Het is, of je nu van kerstbomen houdt of niet, een bijzonder gezicht. En het valt je misschien wel op dat niet alleen de zendmast in deze tijd verlicht is met heel veel lampen, maar ook in de straten zie je heel veel lampjes hangen. Soms slierten met licht, soms zie je een figuur van een rendier of iets anders. En soms zie je ook heel veel lampjes, ook wel knipperende lampjes. En dat wordt, dat is vooral zo in deze tijd. In deze tijd rondom kerst, daarom wordt het ook wel kerstverlichting genoemd. Maar ik denk tegelijkertijd dat als het kerst zou geweest zijn in de zomer, dat eigenlijk de straten helemaal niet zo vol met lampjes gehangen zouden hebben. Maar kerstfeest is juist in een donkere tijd. Het wordt juist in een donkere tijd van het jaar gevierd. En dat merk je wel. Het is al vroeg donker en het is soms wel bijna de hele dag donker. En juist in het donker is het dan zo mooi om al die lichtjes te zien. En die lichtjes zijn bedoeld om ons een beetje vrolijker te maken. Want ja, als het heel erg donker is, dan ben je misschien ook wel een beetje somber. Of misschien zelfs wel een beetje bang. En de lampjes, ja, in deze tijd zijn eigenlijk bedoeld om ons een heel fijn gevoel te geven. Maar straks zijn ze weer weg. En ik weet dat toen ik zo oud was als jullie, ik dat eigenlijk best wel jammer vond. Al die lampjes, ja, het was toch wel een mooi gezicht. Ik werd er wel vrolijk van. En ja, dan na de kerstdagen, na oud en nieuw, verdwenen de lampjes bij ons uit huis en ook weer in de straten. En ik vond het eigenlijk best wel jammer. Maar wat ik toen niet wist, weet ik nu wel, dat er namelijk een licht is dat nooit meer ophoudt en waar God voor zorgt. En dat licht, dat zijn geen lampjes, maar dat licht is de Heer Jezus. Hij is het licht in deze wereld. Hij wordt wel ook het licht in deze wereld genoemd. Het licht dat uit de hemel is neergedaald. En de wijzen die hebben dat licht gezien door de ster die straalde aan de hemel. En toen zijn ze gekomen bij de Heer Jezus. En Hij is het echte licht. En daar willen we ook met elkaar van gaan zingen. En aan het laatste vers, daar hoor je ook in dat het gaat over dat ze bij de Heer Jezus gekomen zijn en daar het echte licht hebben gevonden. Er staat namelijk: de wijzen die weten van sterren en planeten, die baden nu in het zonnelicht. En dan gaat het over het licht van de Heer Jezus. Jezus die licht geeft. Vreugde en vrolijkheid en al het mooie in je leven, die baden nu in zonnelicht en doen hun ogen dicht. We gaan samen zingen lied 571, de verzen 1 tot en met 7. Licht in het duister, daar gaat het vanmorgen over. Licht in het duister en hoe dat zichtbaar wordt. Het licht wordt op verschillende manieren zichtbaar in de geschiedenis die we hebben gelezen vanmorgen. Het licht wordt zichtbaar door de ster. Het wordt licht in het duister wordt zichtbaar in de koning van de Joden. En het licht in het duister wordt zichtbaar door de wijze zelf. Licht in het duister. Allereerst denken we dan aan het licht door de ster. Want we horen de wijzen tegen koning Herodes zeggen: we hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Ja, wat was die ster eigenlijk die de wijzen hebben gezien? Ja, als we kijken naar de verklaringen die gegeven worden, is er eigenlijk geen enkele bevredigende verklaring voor die ster. We moeten zeggen dat het een bovennatuurlijk licht is geweest, onverklaarbaar, van God ineens aan de hemel gegeven. Ook sterrenkundig kunnen we het allemaal niet verklaren. Een bovennatuurlijk licht verscheen er aan de hemel. En dat licht werd zichtbaar voor de wijzen. De wijzen uit het oosten, zoals we ze noemen. Ja, en als we aan wijzen denken, dan denken we al snel aan oude mannen die voortdurend ernstig nadenken over belangrijke dingen van het leven. Nou, maar dat waren de wijzen over wie Matteüs het heeft niet. We weten niet eens hoe oud ze eigenlijk precies waren, of ze oud of jong waren, dat weten we niet. Het enige wat we van ze weten is dat ze een hoge maatschappelijke positie hadden. Dat blijkt wel uit het feit dat ze zomaar bij koning Herodes in het paleis op audiëntie kunnen komen. En hoe kwamen die wijzen aan hun hoge positie? Nou, die hadden zij omdat zij raadgevers van koningen waren, van de koningen in hun eigen land. We weten niet precies welk land waar de wijzen vandaan kwamen. Sommigen denken aan Babylonië, maar zeker weten we het niet. Maar wat we wel weten is dat de wijzen raadgevers waren aan het koninklijke hof. En ze gaven raad aan de koningen op een heel bijzondere manier. Ze gaven geen raad aan de koning door dikke boeken te bestuderen of door voortdurend te discussiëren. Ze zouden het wel gedaan kunnen hebben. Maar de belangrijkste bron van informatie voor de wijzen was de sterrenhemel. Zij keken voortdurend naar de sterren om te zien wat die over het leven hier op aarde zouden zeggen en over het leven hier en nu, maar ook over het leven in de toekomst. Met andere woorden, de wijzen hielden zich bezig met astrologie. Een verschijnsel dat we vandaag de dag ook nog steeds kennen en waarvan we de resultaten zien in de horoscopen die je kunt vinden in niet-christelijke tijdschriften en niet-christelijke kranten. Eigenlijk kom je ze overal wel tegen in wat bladen, publicaties die niet-christelijk zijn. Het is niet voor niets dat die horoscopen in die niet-christelijke tijdschriften en niet-christelijke kranten te vinden zijn, want de Heere heeft het verboden om je met astrologie en met horoscopen bezig te houden. Het is een occulte praktijk waarmee de duivel mensen in zijn greep probeert te krijgen en je zekerheid denkt te geven die je er absoluut niet vindt. Horoscopen zijn voor ons verboden en astrologie omdat ze geen licht in het duister brengen, maar omdat ze praktijken zijn van de duisternis. Het lijkt alsof je er zekerheid door krijgt, door die horoscopen, maar die vind je er niet. Toch zou je dat wel graag willen hebben, die zekerheid. Zoals de wijzen en zoals hun werkgevers, de koningen die erg op hen steunden voor hun regeringsbeleid en plannen. En daarom staan de wijzen symbool voor alle mensen die zoeken naar vastigheid in het duister van de ongrijpbare wereld. Vandaag de dag nemen regeringsleiders niet meer de toevlucht tot astrologie. Hoewel van president Reagan wel bekend is dat er wel eens een astroloog raadpleegde. Maar tegenwoordig nemen regeringen hun toevlucht vaker tot computermodellen, tot algoritmes en tot statistieken. Dat zijn geen occulte wetenschappen, maar dat is pure wetenschap. Pure wetenschap, waardoor we het leven onder controle proberen te krijgen. En deels lukt het, maar deels lukt het ook niet. Modellen geven ons geen absolute zekerheid. Dat hebben ze in Duitsland, in Magdeburg, afgelopen jaar wel ontdekt. De man die daar een aanslag pleegde, past niet in geen enkel profiel van een terrorist. De aanslag kon daardoor ook niet voorkomen worden. Modellen bieden dus geen zekerheid. En algoritmes, waar vandaag ook mee gewerkt wordt, kunnen mensen kapot maken, zoals gebleken is uit de toeslagenaffaire. Ook met onze moderne wetenschap krijgen we de wereld niet in onze greep. Ook de wetenschap verschaft ons geen controle en zekerheid. Natuurlijk, we mogen er wel gebruik van maken, maar we moeten er kritisch mee omgaan en inzien dat zij niet het ware licht in de duisternis geven. De zekerheid waarnaar we ten diepste op zoek zijn. Buiten God om. Zoals de wijzen met hun astrologie. Een praktijk, zoals gezegd, waarvan de Heere uitdrukkelijk zegt dat je daar geen zekerheid in vindt. En daarom verbiedt hij het ook. En des te genadiger is het dat God deze mensen, deze wijzen, nou juist wel in hun leefwereld tegemoet komt. Dat hij te midden van hun duistere praktijken van de astrologie het licht van de ster laat zien. Dat God zo ineens reddend ingrijpt in hun leven. Dat God een teken geeft en laat zien bij wie zij wel hun houvast kunnen vinden. God schenkt zo aan de wijzen licht in een zoektocht naar zekerheid. En dat doet hij door de ster. De ster die ineens schijnt als een licht in hun eigen duistere wereld. Die ster die geeft licht in hun duistere leven. Maar tegelijkertijd is die ster niet het ware licht. Maar als teken verspreidt die ster ook licht in hun leven. Als teken van God waardoor hij hun aanwijst waar houvast te vinden is. Zou God dat vandaag ook nog doen, van die tekenen geven? Nou, ik denk het wel. God kan soms heel genadig, ook zelfs als mensen in de duisternis leven, in duisternis, in het donkere, ook van het occulte leven, zomaar ineens zijn licht laten schijnen. Soms kan God ook in je eigen leven, als je het moeilijk hebt, zomaar ineens een licht laten schijnen door een ervaring of door een woord wat ineens bij je tot je komt, tot je doordringt. Maar ik denk dat vandaag in onze tijd de kerk ook een heel belangrijk licht is dat verwijst naar het ware licht. Daar komen we straks op, want de kerk kan alleen maar een teken van het licht zijn en het licht laten schijnen door het licht zelf. En daarmee komen we bij de tweede gedachte, namelijk licht in het duister, niet door, maar in de koning van de Joden. Hij is het ware licht. Want naar hem verwijst de ster. Althans, dat maken de wijzen op uit het verschijnsel dat zij ineens aan de hemel zien staan. En ze laten het ook zo weten aan koning Herodes in Jeruzalem. Waar ze zeggen, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want we hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. En het maakt duidelijk dat die ster uiteindelijk niet het echte licht is in deze wereld. Het gaat om diegene waarnaar de ster verwijst. Die ster is niet het houvast voor de wijzen. Eerst waren de sterren wel hun houvast, maar die ster is nu niet het houvast van de wijzen. Maar degene naar wie de ster verwijst, de koning van de Joden, van wie zij de geboorte uit de ster hebben opgemaakt. Hij is het ware licht in de duisternis. En dat blijkt ook uit het feit dat zij op reis zijn gegaan om hem te aanbidden. Zodat ze bij hem konden neerknielen en hun leven aan hem konden overgeven. Ze zijn op reis gegaan om de koning te aanbidden. Ja, dat zouden ze toch niet bij elke koning hebben gedaan. Misschien hebben ze wel koningen eer bewezen, dat weten we niet precies. Maar dat ze de konings, als ze een koning aanbidden, dat ze zich klein voor hem zouden maken. Op zo'n manier zoals ze dat bij de koning hebben gedaan, de koning van de Joden. Het is de vraag of ze dat ook bij andere koningen zouden doen. Tegelijkertijd is dat niet de allerbelangrijkste vraag. Want het gaat Matthäus in dit gedeelte vooral om het contrast wat er zichtbaar wordt tussen de wijzen en de lauwe reactie aan de andere kant in Jeruzalem. Enerzijds het contrast is van de inspanning van de wijzen die op weg zijn gegaan om de koning te aanbidden en de lauwe reactie die in Jeruzalem wordt ontvangen door hen. En anderzijds gaat het Matthäus om het contrast tussen de verwarring in Jeruzalem en de blijdschap van de wijzen als zij de ster weer zien. En met de inspanning en de blijdschap van de wijzen wil Matthäus vertellen dat zij het bij het rechte eind hebben en niet de heersende en religieuze elite in Jeruzalem. De elite die ook na de opstanding van de Heere Jezus en zijn hemelvaart verward of lauw op Jezus reageert. De koning van de Joden, hij is het ware licht in de duisternis. Hij is het houvast in deze donkere wereld. En dat wordt ook duidelijk als Herodes bij de schriftgeleerde navraag doet naar de geboorte van de Christus. Het is trouwens wel een opvallende vraag van Herodes. Herodes hoort in de vraag van de wijzen dat zij het hebben over de Messias, die de Joden ook toen al verwachten. Maar de schriftgeleerden die geven hem daarop een heel zakelijk antwoord. Terwijl we in dat antwoord niet alleen horen waar de Christus geboren wordt, maar juist ook wat je van de Christus kunt verwachten. Waarom hij het ware licht is. Want de woorden die de schriftgeleerden aanhalen, die luiden: en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman geboren voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Woorden die we gelezen hebben bij de profeet Micha, waarin we enerzijds horen dat er in Bethlehem een leidsman geboren zal worden en anderzijds dat hij Gods volk zal wijden. Ja, en dat zijn woorden die hou vast bieden. Leidsman en hij die zijn volk Israël zal leiden. Waarom Jezus het ware licht is, de koning van de Joden? Want een leidsman, dat is iemand die je leiding geeft. De leidsman leidt je door de wereld heen. Hij neemt het voortouw, hij wijst je de weg. Zoals een gids je de weg wijst door het museum. Zo leidt het ware licht, zo leidt Jezus, zo leidt de koning ons door deze wereld heen. En daarna staat er dat hij zijn volk Israël zal weiden. En ja, dat doet denken aan een herder. Een herder die zijn schapen weidt en zorgt dat ze veilig zijn en goed verzorgd worden. Hij zal Israël weiden als de zachtmoedige herder, in tegenstelling tot Herodes, die een hardvochtige heerser over Israël was. De nieuwgeboren koning zal niet regeren als een despoot, zo zeggen de woorden van Micha ons, maar als een zorgende herder die Israël de weg wijst. Maar Matthäus laat tegelijkertijd zien dat het niet alleen om Israël gaat, maar dat de kring nog veel breder is dan Israël. En dat laat hij zien doordat de wijzen uit een vreemd land ook tot Jezus mogen komen. De leidsman, of de herder, of degene, het kind dat geboren wordt, de koning van de Joden, is niet alleen een leidsman en een herder van Israël, maar ook van de volken. En die koning van de Joden is Jezus. Hij is de leidsman en de herder die God gegeven heeft om ons vastigheid te geven. Zekerheid. Zekerheid voor nu en voor de toekomst. Zekerheid door zijn leven, waarin hij ons onderwijst. Waardoor hij ons onderwijs heeft gegeven. Het gaat over Jezus als leidsman. Hoe leidt Jezus ons dan? Nou, hij leidt ons door het onderwijs dat hij aan ons heeft gegeven. Waarin hij heeft laten zien, dit is het leven waarin u tot zegen zult zijn. Een leven waarin wat voor u en voor allen om u heen tot zegen zal zijn. Jezus heeft ons zo'n zekerheid gegeven hoe wij ons leven mogen en moeten leiden in deze wereld. Wil het tot zegen zijn voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Maar Jezus heeft ons ook zekerheid gegeven door zijn lijden en sterven. Want zijn dood, zijn lijden en zijn sterven zijn voor ons een volkomen verzoening van al onze zonden. We hoeven niet meer bang te zijn dat we gestraft worden of voor eeuwig verloren te gaan. Jezus geeft ons de zekerheid van ons eeuwig bestaan. Er zal niemand ooit een einde aan kunnen maken, want ons leven is veilig in Jezus geborgen. Ook al zijn we zondaars en hebben we de eeuwige straf verdiend. Maar door zijn lijden en sterven geeft Jezus ons de zekerheid dat we eeuwig leven bij God zullen hebben en verzoend met hem zullen leven. En Jezus geeft ons ook de zekerheid dat hij ons niet als wezen heeft achtergelaten, ook al is hij nu in de hemel. Maar hij heeft zijn geest aan ons geschonken en zo is de geest elke dag bij ons nabij. Elke dag bij ons, ja hij is zelfs in ons. En we mogen vervuld van de Heilige Geest leven. God in ons, God met ons, elke dag, Immanuel. En Jezus heeft ons de zekerheid gegeven dat de toekomst zeker is, ja, eindeloos goed. Op zoek naar zekerheid, naar licht in de duisternis, moeten we bij de koning van de Joden zijn. Hij is het licht van de wereld. Hij is de koning die redding brengt en leiding geeft. Ook al lijkt het er misschien wel helemaal niet op, kun je wel eens bij jezelf denken, komt er nog wat van? Ik zie er niks van. Maar juist ook daarin moeten we steun zoeken bij de woorden van de profeet Micha, die de schriftgeleerden aanhalen als de wijzen in Jeruzalem zijn gekomen. Want ja, het bijzondere is dat de geboorte, de opkomst van de leidsman, van de koning van de Joden, niet plaatsvindt in Jeruzalem, maar in Bethlehem. Want ja, die wijzen die waren natuurlijk niet gek, om het zomaar eens te zeggen. Het was helemaal niet zo vreemd dat zij naar Jeruzalem gingen om daar naar de geboren koning te informeren. Want Jeruzalem, dat was de stad van waar vanouds de koningen van Israël regeerden. En de nakomelingen van David hadden hun troon in Jeruzalem. Maar inmiddels was dat alweer eeuwen geleden, dat de laatste Davidische koning vanuit Jeruzalem in ballingschap was gevoerd. En sindsdien regeerde er geen koning uit Davids huis meer in Jeruzalem. En dat terwijl uit het nageslacht van David juist de Messias geboren zou worden. Hoe zou het er ooit van kunnen komen? Wat komt daar nog van terecht? Zoals we dat ook vandaag kunnen denken. Nou, in Bethlehem komt het ervan. God begint weer van voren af aan, zoals hij ooit met David is begonnen. In Bethlehem zal de Messias geboren worden, om straks na 33 jaar naar Jeruzalem te gaan, om daar de macht van de zonde te overwinnen door zijn lijden en sterven, om op te staan uit de doden, om ten hemel te varen en te regeren aan Gods rechterhand, om eenmaal terug te keren met het nieuwe Jeruzalem, de stad van God. Zover is het nog niet, maar het begin is er. Ook al lijkt het er misschien helemaal niet op. En voor ons is er nog veel meer dan op te vertrouwen dan de wijzen. Want wij weten van de opgestane koning. Wij weten van zijn hemelvaart. Wij weten van de uitstorting van de Heilige Geest. De wijzen zagen alleen maar een kindje in de kribbe. En toch liet hen dat niet onverschillig. Ook al kwamen ze niet in het paleis, maar in de armoedige omstandigheid waar het kindje geboren was. Het liet haar niet onverschillig. Ze dachten niet, oh, nou, dus maar een man, een kindje in een gewoon huis. Ja, daar hoeven we niet zoveel belang aan te hechten. Nee, het liet haar niet onverschillig. Zij aanbaden hem en zij gaven hem hun schatten. Ook al zat Herodes nog op de troon en kon hij straks die vreselijke kindermoord begaan, terwijl de Messias er al was. Zoals er nu ook van alles kan gebeuren, terwijl de Messias er al is gekomen en komen zal. Maar het maakt voor de wijzen niks uit. De wijzen aanbidden de Heer Jezus als de koning van de Joden. En Matthäus laat het ons weten, zodat wij het ook zouden doen. Zodat wij ook voor hem zouden neerknielen en hem aanbidden. Moet u denken aan het laatste vers van een Engels kerstlied In the Bleak Midwinter, waarin het gaat over de Heer Jezus omringd door zijn moeder en engelen. En dan klinkt in het laatste vers: What can I give him, poor as I am? Wat kan ik aan hem geven, arm als ik ben? If I were a shepherd, I would bring a lamb. Als ik een herder was, ik zou een lam brengen. If I were a wise man, I would do my part. Als ik een wijze was geweest, ik zou mijn deel geven. Yet what I can, I give him. Ja, wat ik kan geven, dat geef ik hem. Give my heart. Ik kan hem mijn hart geven. En dat is het ook wat de wijzen doen. Zij geven in hun aanbidding en met hun schatten hun hart, hun hele hebben en houden, hun hele bestaan aan hem. En laten door hun aanbidding zien dat zij hem als hun koning, als hun leidsman, in hem geloven. Hem zien als het licht in het duister. Hij is het licht in het duister. Licht in het duister schijnt in deze wereld in Jezus Christus. Hij is het licht van de wereld. En zij geven zich aan hem over. Ja, en zo wordt het licht van de Heer Jezus ook door de wijzen, het licht in het duister ook door de wijzen zichtbaar. En daarmee komen we bij het derde punt. Licht in het duister door de ster. Licht in het duister in het kind, in de koning van de Joden. Maar nu ook licht door de wijzen. Ja, want de wijzen zijn ook het licht. Niet zoals de Heer Jezus. Hoewel hij wel in hen is en door hen heen straalt. Maar ze zijn niet zoals de Heer Jezus het licht. Hij is het ware licht. Maar wel zoals de ster. De ster die het teken was. Dat hem bracht bij de geboren koning van de Joden. De wijzen zijn het andere teken in deze geschiedenis. Want door hun aanbidding tonen zij aan de wereld dat de Heer Jezus de koning van de Joden is. De Messias, de Christus. Ja, en waren zij eerst degene die zochten naar houvast in de sterren. He, waren het eerst mensen die symbool stonden voor de mensen die zoeken naar houvast. In haar bidding zijn de wijzen het beeld van christenen die de Here aanbidden. Anders gezegd, de wijzen staan ook symbool voor de kerk. De kerk als teken, als licht in het duister. Dat verwijst naar de Here Jezus als de Messias. De kerk die Jezus aanbidt als haar Here en Heiland, is een licht. Daardoor schijnt de Here als een licht in deze wereld. Door de aanbidding van de kerk. En enerzijds wordt die aanbidding zichtbaar doordat we hoog van hem opgeven met onze woorden. In de binnenkamer, maar ook buiten. En ook in onze erediensten, waar we de Here Jezus als de Messias, als de Christus, als de beloofde koning eren en aanbidden. Het feit dat wij daarvoor samenkomen, elke zondag weer en elke andere christelijke feestdag, daardoor zijn we eigenlijk al een teken in deze wereld. Kerkgang is niet iets onbelangrijks, niet een bijzaak. Het is natuurlijk goed voor jezelf, maar juist ook door de kerkgang laten we aan de wereld zien dat wij de Here belangrijk vinden, dat wij het de moeite waard vinden om elke keer weer de gang naar de kerk te maken. Om Jezus, om God daar te eren. Om daar te loven en te aanbidden. Kerkendiensten worden niet voor niets erediensten genoemd. En daardoor wordt het zichtbaar dat Jezus het licht voor ons. En dat Jezus het licht van de wereld is. Omdat wij samenkomen om hem te aanbidden. En zo ben je al een licht in het duister. Ben je al een teken? Is dit kerkgebouw, zijn wij als gemeente, een teken van het licht, het ware licht dat Jezus Christus is? Maar niet alleen door de erediensten of door onze woorden en liederen van aanbidding, maar ook door de daden die ons onlosmakelijk aan die aanbidding verbonden zijn, zijn wij tekenen van het licht. Want de wereld zal zien dat de Heer Jezus het licht in de duister is. Onze leidsman is, onze koning is, als wij hem gehoorzamen. Ja, als we dat niet doen, als we Jezus niet gehoorzamen, Ja, dan kunnen we wel hele grote woorden hebben over dat Jezus onze koning is en dat hij het licht van de wereld is. Maar dat wordt dan meteen ontmaskerd als lippendienst. Maar in de gehoorzaamheid aan Jezus blijkt dat uw en mijn aanbidding van de Heer Jezus echt is. Dan ben je een teken. En zijn wij ook samen een teken als kerk en schijnen we als lichten in de duisternis door de gehoorzaamheid. Zoals Jezus ook zegt aan het einde van de bergreden, dat hij de zaligspreking heeft uitgesproken. U bent het licht van de wereld. U bent het licht van de wereld. Hoe dan? Omdat Christus uw Heer en Heiland is en omdat in uw leven tot uitdrukking komt dat u zijn woorden serieus neemt. Ja, wat ligt er dan ook een ontzaglijke schuld voor de kerk? Want wat komt daarvan nu eigenlijk terecht? Alleen al het feit dat er zoveel verdeeldheid is onder christenen, terwijl de Heer Jezus gebeden heeft om eenheid. Verdeeldheid niet alleen tussen vrijzinnig en orthodox, daar is nog wat voor te zeggen, maar denk ook aan de verdeeldheid binnen de orthodoxie. En denk alleen al aan de verdeeldheid binnen het gereformeerde smaldeel waarin wij ons bewegen, om niet te spreken van verdeeldheid die er kan zijn binnen één gemeente. Een verdeeldheid waarvoor de apostel Paulus de Filippenzen waarschuwt als hij een oproep tot eensgezindheid. En hij schrijft, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem, zegt Paulus, met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Als de gemeente niet vasthoudt aan het woord van het leven, niet luistert naar haar leidsman, dan zal ook de arbeid van Paulus te vergeefs zijn, zo zegt hij. Dan verdwijnt de kerk en is zij ook geen teken dat verwijst naar hem in deze wereld. Maar een aanbiddende kerk die in haar liturgie en door eensgezindheid en liefde in navolging van haar Here leeft, die zal een licht zijn in het duister. En daarin zijn de wijzen ons ook tot een voorbeeld. Die niet alleen de koning aanbidden, maar ook in gehoorzaamheid een andere weg gaan. Niet meer langs de oude weg, maar langs een nieuwe weg. Niet meer zoekend, maar gehoorzaam aan God. Aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zij als koning hebben aanbeden. Hun koning, het licht in het duister, door wie hun lamp haar licht geeft. De Heer Jezus is het ware licht. En alleen door hem schijnen wij als lichten in de duisternis. En daarom klinkt het ook vanmorgen. Ook vanmorgen wordt u daartoe opgeroepen. Komt, laten we hem dan aanbidden. Ons hart aan hem geven, met woord en daad. Laten we ons overgeven aan het licht in de duisternis. Opdat wij door zijn licht verlicht mogen worden. En mogen schijnen als lichten in deze duistere wereld. Amen. We gaan samen zingen de lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. 1 en 2 van de lofzang van Simeon. Wil ik nu graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de verwarming van de kerk. Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gave geven bij de uitgang of digitaal. Laten wij samen nu voorbeden doen en de Heere danken. Laten we bidden. Heer God, wij komen tot u om u te danken voor het licht dat in deze wereld is neergedaald. Heer Jezus Christus, hij is het waarachtige licht. Heer, en we worden geroepen en uitgenodigd om tot hem te komen. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel alle volken en gij mijn zielen bidt het aan. O Heere, zo mogen we ook vandaag neerknielen bij u, o Heer Jezus Christus. En zo u aanbidden als onze koning en als onze Heere, als onze leidsman en als onze herder. Nu vragen, Heere, leid ons, herder ons, wijd ons en neem ons zo onder uw hoede en geef dat wij, terwijl we ons verheugen in uw licht, ook het licht mogen laten schijnen dat u ons in ons leven geeft. Het licht van uw liefde en van uw genade. Het licht van uw gehoorzaamheid. O God, wil zelf zo in ons leven werken. We danken u dat u, o Heer Jezus, ons niet als wezen hebt achtergelaten, maar dat u uw geest ook hebt uitgestort. En dat wij ook vervuld door uw geest, niet uit eigen kracht hoeven te leven, maar juist door uw geest als licht te mogen schijnen in de duisternis, als heldere sterren in deze donkere wereld. Heer, we vinden het mooi, de lichtmast, althans niet iedereen misschien, maar heer, het is toch een bijzonder zo'n lichtmast, zo'n televisietoren die als een soort boom, kerstboom, in het midden van het land staat. En mensen vinden het mooi om te zien en er is zelfs een heel festijn omheen gebouwd. Maar het is het ware licht niet, straks gaat het weer uit. Maar u, Heer Jezus, u bent het eeuwige licht. U blijft schijnen tot altijd. En u bent het licht dat leven geeft. Het licht dat ons leiding geeft. Dat ons toekomst geeft. Zicht op de toekomst. O, daarom bidden we u, o Heer Jezus, geef dat we u blijven volgen. Neem ons aan uw hand en leid ons naar het vaderland. Dan bidden we voor elkaar, voor jong en oud, zoals hier in de kerk zijn, zoals meekijken, meeluisteren. O Heer, dat zo ook in deze stad uw licht mag schijnen door ons heen. En mensen om ons heen ook verlicht mogen worden. Ja, dat ze tot uw schijnsel willen komen. Dat ze willen komen tot u zoals de wijzen, om u te aanbidden. O Heer, dat wij dan ook tekenen van u mogen zijn. Heer, dan hoeven we dat niet in eigen kracht te doen. Het kan soms ook iets hebben van, ja, dat moeten wij allemaal doen. Maar u bent niet degene die iets van ons vraagt en het vervolgens maar aan ons overlaat. Het is zoals Augustinus zegt, geef ons wat u ons beveelt. U wil zo genadig in ons leven werken. Laat uw licht zo schijnen in ons huis, door ons heen. Uw licht ook van troost en liefde, laat het ook mogen schijnen in ons leven, als er verdrietige dingen zijn. Uw licht moet schijnen in mijn huis, in kruis naar kracht, naar kracht naar kruis. Ja, wil zo troost en verlichting geven, daar waar het moeilijk is, waar het duister is. Duister door verdriet of zorgen, of angst. U kent ons, Heere, en wie van ons heeft er geen verdriet? Wie van ons kent er geen angst? O God, ook als we kijken naar de wereld waarin wij leven, er kan zoveel op ons afkomen dat we denken, waar gaat het heen? Laat dan uw licht mogen schijnen in ons leven. Dat we troost bij u mogen vinden. Kracht en zekerheid. Want u bent het ware licht. Maar ook willen we in het bijzonder bidden voor de nabestaanden van mevrouw Blom de Wit. Als zij afgelopen week hun moeder, hun oma, hun overgrootmoeder is overleden en zij morgen de gang naar het graf moeten maken. Ja, enerzijds in dankbaarheid dat zij zo oud geworden is. 97 jaar. Maar anderzijds, het is toch een gemis. Je moeder, je oma, je overgrootmoeder. We willen bidden om troost en kracht, ook als morgen de dag van de begrafenis is. Dat u daarin nabij zult zijn. Maar ook dat u daar met uw licht zult schijnen. Opdat ook, heren, de hoop zichtbaar mag worden. De hoop en het vertrouwen. De hoop dat, en dat het vertrouwen op u niet te vergeefs is. Maar dat het zekerheid biedt, zelfs door de dood heen. En zo bidden we voor elkaar. Bidden we ook voor de gemeente. Bidden we dat we als lichten mogen stralen in de duisternis. Bidden we ook dat het licht in een ieder gemeentelid mag opgaan. Daar waar het niet is, dat u het licht ook zult geven. En we bidden u ook dat dat ook zal zijn bij de jongeren en de kinderen van de gemeente. Als er ook vandaag in het bijzonder voor hen wordt gecollecteerd voor het jeugdwerk. En we bidden om uw zegen erover, dat er voldoende middelen zijn om het jeugdwerk te kunnen doen. Maar tegelijkertijd bidden we u en bovenal dat u zelf met uw Heilige Geest, met uw licht daarin aanwezig zult zijn. Opdat ook jongeren en kinderen mogen leren om u te aanbidden. U te aanbidden, o Heer Jezus, als hun koning, als hun herder, als hun leidsman. Zich zo aan u mogen overgeven. Dat ze mogen zien dat het belangrijkste in dit leven is. Dat ze u kennen, o Heer Jezus. En de Vader die u gezonden hebt, wil zo met uw Heilige Geest ook in hun harten werken. We bidden ook voor de wereld waarin wij leven. We vragen u om uw ontferming. Denk aan de vele nare dingen die er in de wereld gebeuren. Vreselijke dingen. We bidden u om uw ontferming. En ons verlangen is dan ook, Heere, laat uw koninkrijk toch spoedig komen. Maar Heere, geef dat in deze duisternis waar nog zo velen leven aan u voorbij, u nog niet kennen, wil geven, dat wil daar ook het uw licht laten schijnen, opdat mensen tot verlichting van het verstand mogen komen en zich aan u mogen overgeven. Zegen daartoe ook het werk van zending en evangelisatie. En in het bijzonder denken wij aan hen die wij daarbij aan hen die wij vanuit deze gemeente, onze gemeente, ondersteunen. O God, zo komen wij met al onze gebeden, maar ook met onze dank. Dank voor de hoopvolle woorden die we vanuit uw woord mochten ontvangen. Het licht is in deze wereld gekomen. Het licht schijnt in het duister. En niets zal het overwinnen. Het ware licht dat Jezus Christus is. Laten wij zo, Heren, in het licht van uw goddelijk aanschijn voortwandelen. Vol verwachting, vol goede moed, vol hoop en vol van kracht. Omdat onze koning van u, o Israëls God, is gegeven. Wij bidden dit alles in Jezus' naam alleen. Amen. Ons slotlied is lied 460 uit Weerklank en we zingen daarvan alle versen. Lied 460, de versen 1, 2 en 3. schijnen als licht in deze wereld. Om het licht van Christus te weerstralen, ontvangen wij nu ook de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.